Zullen we samen een gedeelte gelezen uit de brief aan Efeze? Ik had er al even wat van gezegd. Efeze hoofdstuk 1, en dan lezen we vers 1 tot en met vers 6. Nieuwe Testament. Efeze 1, vers 1 tot en met 6. Ja. Daar staat het volgende geschreven. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. De brief aan Efeze. Een zeer bijzonder Bijbelboek. De plaats Efeze, om dat even aan te geven. Hier vinden we een kaartje. Ligt in het huidige Turkije. En deze plaatsnaam wordt 15 keer genoemd in het Nieuwe Testament. En er is heel veel over te zeggen, want deze stad Efeze is niet zomaar een stad. We zullen dat zo zien. Daar is heel veel gebeurd. Zoveel zaken dat het boek Handelingen daar uitvoerig over schrijft. Want de eerste keer dat het genoemd wordt, dat staat in Handelingen 18, vers 19 tot 21. Daar staat dat ze kwamen in Efeze en hij liet hen daarachter, maar zelf ging hij naar de synagoge en onderhield zich met de Joden. En toen ze hem vroegen langere tijd te blijven, stemde hij daarin niet toe. Maar hij nam afscheid en zei, ik zal weer naar u terugkeren als God het wil. En hij voer weg van Efeze. Dat geeft gelijk aan dat Efeze een havenstad was. En Efeze was een hele belangrijke handelsroute. Een paar weken geleden hebben we gesproken over Korinthe. Dat ziet u daar bij Griekenland, onderaan, de blauwe puntje. En we vanmorgen even over gelezen hebben in Openbaring, dat de openbaring van Jezus Christus gebeurde op het eiland Patmos. En je ziet ook die gemeente, is wel mooi als je dat ziet, dat is precies dat rijtje wat er staat in Openbaring 2 en 3. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Dat staat in een soort, zo'n vorm om zo maar te zeggen. Het eerste bezoek van Paulus in Efeze was niet zo heel lang. Maar vervolgens zijn er een aantal rondreizen geweest door Paulus en hij komt weer terug in deze stad. En dan lezen we in Handelingen 19 vers 1. Het gebeurde nu, terwijl Apollos in Korinthe was, dat langer na hoge gelegen streken doorgereisd te hebben in Efeze kwam en er enige discipelen vond. En hij blijft daar vrij lang, want daar staat in vers 10 van Genesis, of Handelingen 19. Het gebeurde nu 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Here hoorden, zowel Joden als Grieken. Dat geeft dus aan dat die plaats, die handelsplaats, die havenplaats, dat er heel veel mensen kwamen en gingen, maar dat door middel van die plaats, Efeze, iedereen in heel Azië, nou Azië dat is het, dit gebied, hè, wat tegenwoordig Turkije noemen, die hoorden het woord van de Here. Dus eigenlijk al die plaatsen die we net genoemd hebben, die zijn eigenlijk door de prediking vanuit Efeze tot geloof gekomen. En er staat ook zo mooi Joden en Grieken, want hij ging in eerste instantie altijd naar de synagoge, maar vervolgens op veel plaatsen was het dat de Joden niet meer wilden luisteren naar Paulus. En dat Paulus zei van, nou prima, jullie willen niet meer luisteren. Nou, dan ga ik naar degene die wel willen luisteren. En dat waren de niet-Joden, of zoals het ook wordt genoemd, de Grieken. Er gebeuren een heel aantal zaken daar, als je daar, dat leest allemaal in Handelingen 19. Want als eerste, kunnen we dat er wel even bij opzoeken, want daar staan zoveel zaken eigenlijk in die daar gebeuren. Goed om dat samen even te gaan lezen. Vers 13. Van Handelingen 19. Er staat en ook enige van de rondreizende Joodse geestesbesweerders waagden het over hen die zulke boze geesten hadden de naam van de Heere Jezus te noemen met de woorden: ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Het waren nu 7 zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik, en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op en af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die gelovig waren, kwamen een schuld, dat is het volgende, daar komen we zo op terug. Een hele bijzondere geschiedenis. En hier worden ze geestenbesweerders genoemd, oftewel tovenaars. Nou, je zou het aan Herman moeten vragen, want die weet daar alles vanaf. En Senegal is dat hetgeen wat men daar doet. Dat is het dagelijks gebeuren van je legt op iemand een vervloeking. Dat kennen we eigenlijk hier in Nederland helemaal niet zo. Er wordt hooguit een keer een vloek uitgesproken, maar dat is dan niet zozeer voor een ander bedoeld. Maar ook daar waren mensen met geesten bezig. En die stad Efeze, ik zal er zo meer over vertellen. Dat was een stad waar ontzettend veel afgoderij was. 15 jaar geleden zijn we daar geweest met het gezin en toen hebben we ook die stad Efeze bezocht. En die gids die vertelde ook op een gegeven moment, dan zag je daar een heel rijtje allemaal afbeeldingen. En zei van ja, dat is die god, dat is die god en dat is die god en dat is die god. Ik denk, wat een vermoeiende bezigheid om dat allemaal te weten. Maar dat geeft wel aan hoeveel goden daar in die stad aanwezig waren. Dat was er niet één, dat waren er zeg maar honderden. Plus, in Efeze stond een van de oude wereldwonderen, een van de 7 wereldwonderen van de oudheid, dat er stond de tempel van Artemis. Daar komen we zo op terug. En dat was een hele bijzondere tempel, want er was iets uit de hemel gevallen en dat werd er vereerd. Dus die afgoderij daar in Efeze was enorm. En je kunt je voorstellen als er iemand komt en die zegt van al die afgoden die jullie vereren, daar heb je helemaal niets aan. We komen er zo op terug. Maar ook hier zie je die geestesbesweerders. En die dachten van nou, wij hebben gehoord van Paulus. Fantastisch, wat die wel niet kan. Want hij kan geesten uitwerpen. Want let op wat er gezegd wordt. Hè. Ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Nou, je zegt van dat is toch hartstikke goed. Maar let op het antwoord, hè. Wat die boze geest zegt. Hij zegt, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik. Maar wie ben jij? Wat heb jij eigenlijk te vertellen? Wij als gelovigen mogen spreken in naam van de Heere Jezus Christus. En niet via een omweg. Als zoals sommigen doen, je moet Maria aanspreken. En als je Maria aanspreekt, dan kom je bij de Heere Jezus. Uiterst omslachtig, maar dat is ook niet zoals het bedoeld wordt. En daar zie je ook wat voor machten daarachter zitten. We zullen zo meteen ook zien vanuit Efeze, waar wij in geplaatst zijn, in de hemelse gewesten. Maar deze boze geest was niet zomaar iets. Want er staat, hij overweldigde hen. En dat waren de zeven, hè. Er staat in vers 16, hij sprong op en af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. Met andere woorden, met deze wezens, laat ik het zo maar even zeggen, deze machten, daar moet je niet licht mee omgaan en zeggen van dat werp ik daar wel even uit. En vooral als je dat op een verkeerde manier doet, dan gaat het dus helemaal verkeerd. Lezen we even verder in Handelingen 19. Daar staat in vers 18 van Handelingen 19. En velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. Dat noemen we dus een opwekking. Een opwekking is het altijd het uitspreken van je zonden. En vaak worden de meest verschrikkelijke dingen gedaan, dus men roept wel eens, daar moet een opwekking komen, maar degene die dat moet aanhoren, dat is niet best, want alle verkeerde dingen die gezegd zijn, komen dan uit de mensen. Maar wat het gevolg was, er staat in vers 19, en enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 25.000 zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. 50.000 zilverstukken, nou, dat was dus een behoorlijk vermogen. Maar wat dit aangeeft is, op het moment dat je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, wat houdt jou vast om met hem te wandelen? En dat kunnen boeken zijn. Dit waren toverboeken. En wat erin stond, dat had macht over de ander. Er waren die geestelijke wereld, om zo maar te zeggen, werd daar al aangetrokken. Maar wat deden ze ermee? Daar zaten ze nog dagelijks in te lezen. Verbranden. Dat is het enige wat werkt. Je moet dat wegdoen. Van je afleggen, om zo maar te zeggen. Want dat kan je gigantisch blijven beïnvloeden als je dat niet radicaal van je weg doet. En zelfs al zit daar een vermogen in, het is beter dan zeg maar wat armoediger te leven, om zo maar te zeggen, dan met een vermogen aan boeken in je boekenkast te hebben, die verkeerde dingen leren en die je afhouden van de wandel van de Heer Jezus. En vervolgens komen we daar bij Demetrius, de zilversmid. Dat staat in vers 21 van Handelingen 19. En dit was de straat, toen we er waren, heb ik de foto van gemaakt, de straat waar Demetrius zat. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor door Macedonië naar Achaia, naar Jeruzalem te reizen. En hij zeide, even kijken waar het precies staat. Dit is vers 24. Ja, we lezen gewoon even door, want dan komen we er zo bij. Hij zeide, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En hij zond twee van zijn helpers, Timotheus en Erastus, naar Macedonië. Maar hij zelf bleef nog een tijd lang in Azië. Dus hij bleef nog even in Efeze ook. En omstreeks dat tijdstip ontstond er geen geringe opschudding in zaken de weg. En iemand genaamd Demetrius, een zilversmid die zilveren Artemis-tempels vervaardigde, verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten. Hij riep deze bijeen met de werklieden in het vak en zei dan, mannen, gij weet dat wij aan dit werk onze welvaart danken. En gij ziet en hoort dat deze Paulus een talrijke scharen niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel Azië, overgehaald en afkerig gemaakt heeft door te zeggen dat goden die met handen worden gemaakt geen goden zijn. En we lopen niet alleen gevaar dat deze tak van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar ook dat het heiligdom van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden, en dat ze ook van haar luister beroofd zal worden, zij die door geheel Azië en de ganse wereld als godin wordt vereerd. Toen ze nu dit hoorden, riepen ze in heftige opwinding: groot is de Artemis der Efeziërs. Nou, en dat hebben ze niet eventjes gedaan. Maar in vers 34 staat: maar toen ze bemerkten dat hij een Jood was, ging er één geroep van allen op. Wel 2 uur lang: groot is de Artemis der Efeziërs. En je ziet hier het theater waar het gebeurde. Dit is een plaatje van bovenaf, dan kun je het even beter zien. De bouwkunst in die tijd was heel bijzonder, want ze maakten daar een theater van, tegen de berg aan, en die akoestiek is daar 100%. Ze hadden geen geluidsversterking nodig. Als je daar beneden stond, dan kon iemand die bovenaan zat letterlijk horen. Het ademhalen, net zoals je door de microfoon nu doet, konden ze horen. Zo uniek was die manier van bouwen die ze toen hadden. En daar, in dat theater, hebben ze 2 uur lang geroepen: groot is de Artemis der Efeziërs. En in die arena, nou, er konden ongeveer zo'n 25.000 mensen konden daarin. Dus er was echt een gigantisch groep. En als je, een beetje, als je daar geweest bent, weet je een klein beetje van hoe die zaak daar in elkaar zit, wat locatie aangaat. En dat was daar inderdaad in de stad Efeze, lag hier een beetje. Je loopt er zo naartoe. En op dat straatje wat daar naartoe loopt, laat ik zo ook nog wat van zien. Maar daar hebben ze 2 uur lang zitten te roepen. En dan zie je ook dat het werk wat Paulus had daar in Efeze was niet altijd eenvoudig. Want in 1 Korinthe 15 vers 32 staat: als ik naar de mens gesproken in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. De vorige keer hebben we gesproken over de opstanding van ons lichaam. Efeze was een hele bijzondere stad. Ook die vloeren bestaan nog steeds uit marmer. Lag aan de Egeïsche Zee. En het was ook de stad van de bankiers. En de financiële wereld had zijn zetel, zou je kunnen zeggen, niet in New York of Amsterdam op de Wall Street of de beurs. Nee, dat was daar in Efeze. En dan zou je kunnen zeggen, is dat niet de parallel met onze tijd? Want als je gaat nadenken over de financiële wereld, hoe zit dat op dit moment in elkaar? Ik zeg altijd, de financiële wereld is failliet. En dat zeggen ze eigenlijk zelf ook. Want als je gaat kijken naar die wereld en waar men naartoe wil, kijk maar naar Agenda 2030. Men wil alles wat contant is eruit halen. Men wil dat men gaat bankieren alleen via een digitaal systeem. Dat doen we al voor een heel groot gedeelte. Daar loopt het naartoe. Want dan komen we uiteindelijk in Openbaring 13. Dat je niet kunt kopen of kunt verkopen. Zonder het teken van het beest op je rechterhand of op je voorhoofd. Je kunt de vraag stellen: waar stelt u uw vertrouwen op? Want als we kijken naar die Demetrius, mijn handel gaat eraan. Dat is niet best. We kunnen niks meer verkopen. We hebben geen geld meer. Want deze Paulus, dat is een plaag voor onze handel. Dus weg met zo iemand. Je kunt ook zeggen, die financiële wereld is in rep en roer. Die stad was in rep en roer. Maar dat is ook de situatie vandaag en de dag. Er wordt van alles en nog wat geroepen. Niet groot is de Artemis der Efeziërs. Maar allemaal andere kreten worden vandaag en de dag gelanceerd. Maar stellen we daar nu werkelijk ons vertrouwen op? Als we vervolgens gaan kijken naar de brief aan Efeze, want die heb ik al heel veel verteld, zit eigenlijk heel logisch in elkaar. Het is een boekje van What's My Knee. Zitten, wandelen, stand houden. Ik zei vanmorgen even tegen Ina, we gaan het hebben over zitten. Nou, u zit allemaal, Dus de eerste stap snapt u al. Want waar begint het mee als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus? Ga nu eerst eens rustig zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Velen doen dat niet. Je rennen maar rond. Maar nemen niet de tijd en de moeite om Gods woord te gaan bestuderen. En dat is eigenlijk wat de brief aan de Efeze ook naar voren brengt. Want als je dat leest, je kunt zeggen dat de eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeze is een van de moeilijkste hoofdstukken van de Bijbel. Wat textueel daar wel niet in staat, dat gaat zo ver en zo diep. Als je daar niet de moeite voor neemt om er rustig over na te denken, rustiger zitten en je op te nemen. Wat is onze plaats en positie in de persoon van de Heer Jezus Christus? Want als je dat niet doet, hoe zul je dan gaan wandelen? Als je niet weet hoe de dingen moeten, dan wandel je wel, maar eigenlijk zonder dat je het goed in de gaten hebt hoe je moet wandelen als christen hier op aarde. En als je wandelt met de Heer, dan hoofdstuk 6, dat gaat heel duidelijk over de wapenrusting van God. Hoe kunnen wij stand houden in deze wereld van verleiding, misleiding, discommunicatie en van alles en nog wat er op dit moment gebeurt in deze wereld. Efeze 1 vers 1 begint met het volgende. Gaan we even terugbladeren naar Efeze. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Het is heel duidelijk wie de schrijver is van deze brief. Dat is geen enkele onduidelijkheid. Daar begint deze brief gelijk mee. Paulus. En daar staat er zo mooi achter. Door de wil van God. Hoeveel gelovigen hebben daar ook wel niet problemen mee in hun leven? Wat is nou de wil van God voor mij in het leven, in de wandel met de Heer? Paulus wist het zeker. Zeg, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. En als je de geschiedenis een beetje kent van Paulus, Paulus was helemaal niet zo makkelijk heerschap hoor. Sterker nog, hij was een vervolger van de gemeente. Hij deed er alles aan om iedereen die wilde wandelen met de Heer, om die een kopje kleiner te maken. Tot Paulus, zeg maar, in zijn kraag werd gegrepen op de weg naar Damascus. En dat de Heer tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Paulus heeft het begrepen. En Paulus is diegene die zoveel heeft door mogen geven aan ons, tot op de dag van vandaag. Er worden geen andere broeders genoemd, er wordt alleen Paulus genoemd. Vaak de andere brieven worden er medewerkers van Paulus genoemd. Dat staat hier ook niet in. Maar het is toch fantastisch, hè, hoe je wordt aangesproken, als je dat leest. Hij zegt aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Weet u dat? Weet u dat u heilig bent? Je hebt een bepaald kerkgenootschap die zegt van na honderden jaren dat je gestorven bent, dan word je ineens heilig. Of dan word je heilig verklaard. Nou, ik zal u dan wat nieuws vertellen. U bent het nu op het moment dat u gelooft in de Heer Jezus Christus. Bent u heilig. Afgezonderd van, toegewijd aan. En we geloven in de Heer Jezus Christus. Die te Efeze zijn. En ik weet niet als u dat is opgevallen, maar Efeze staat tussen haakjes. Staat het in jullie vertaling ook? Sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee. Dat geeft dus aan, want vroeger mocht ik op een bijbelschool zitten en toen hebben we over deze eerste twee versen wel 3 maanden gesproken. Dus zo lang gaan we nu vanmorgen niet spreken. Nou, Maar toen ging het ook over, daar staat niet eigenlijk een plaatsaanduiding. Het is algemeen aangenomen dat het Efeze is. Maar eigenlijk is het ook heel mooi, want dan kun je zeggen van nou, vul dan je eigen plaatsnaam in. Dus heiligen en geloven in Christus Jezus die te Houlerwijk zijn. Dat maakt het al een stuk persoonlijker. Want u bent heilig, gelovig in de Heer Jezus Christus als u hem kent. En wat wordt ons dan gewenst? Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dan staat er in vers 3, gezegend of geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Waar stellen wij ons vertrouwen op? Waar ligt de zegen voor ons? Is dat hier op aarde? Want hier staat die ons met alle geestelijke zegen gezegend, maar waar? In de hemelse gewesten. We zijn vanmorgen begonnen met het zingen van het lied Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Ik weet niet dat u dat wel eens gedaan hebt, want hoeveel zegeningen hebt u wel niet ontvangen? Als je daaraan begint, dan zou je kunnen zeggen, van dan houdt dat niet op. En ook dit gedeelte van Efeze 1 laat al die geweldige dingen zien die van toepassing zijn op degenen die geloven in de Heer Jezus Christus, die wederom geboren zijn. Want waar is onze lofprijzing? Wie geven wij alle eer? Staat in alles van ons de Heer Jezus, God de Vader centraal. Johannes 15 vers 15 zegt, ik noem u niet meer slaven. Want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, bekendgemaakt heb. De Heer Jezus heeft alles aan ons bekendgemaakt, omdat we niet meer slaaf zijn, geen slaaf, maar vrienden zijn geworden. Hij heeft alles aan ons gegeven. Hij heeft ons alle zegen gegeven. Ook in sommige kringen zeggen van ja, je moet nog dit erbij hebben, je moet nog dat erbij hebben. Hoe is dat toch mogelijk als je inwoning hebt gekregen van de Heilige Geest? Je hebt alles ontvangen. Hoezo meer? Hetgeen wat wij ontvangen is zo groot, dat men er soms niet eens van bewust is wat we hebben. En dan wil men nog meer. Nou, bij sommige mensen is het zo, ook zo dat het meer is nooit vol. Maar als je alles gekregen hebt, we zijn gezegend met alles wat wij van hem hebben ontvangen. Wat zitten we dan zo moeilijk te doen van dan moet nog dit en dan moet nog dat en dan moet nog zus en dan moet nog zo. Trouwens ook uiterst vermoeiend om daarmee bezig te zijn. Ga nu eens rustig zitten. Ga nu eens na wat je ontvangen hebt in de Heere Jezus Christus. En die zegen, waar is die eigenlijk? Is die specifiek alleen hier op aarde? Nee, dat heeft te maken met de hemelse gewesten. Nou, ik heb dat woord even, staat een heel verhaal. Maar eigenlijk gaat het erom dan datgene wat in de hemel plaatsvindt. De gebieden van de hemel, de hemelse gebieden om zo maar te zeggen. Heel simpel gezegd, het is de wereld die we niet kunnen zien. Waar we net over gelezen hebben van die demonische machten, die zitten in die onzichtbare wereld. En we zullen dat ook, als we later Efeze 6 lezen, dan zie je ook van daar hebben we te strijden. Onze strijd is niet tegen de mensen, niet tegen vlees en bloed, maar tegen die machten die in die hemelse gewesten zitten. Want wat gebeurt er op het moment dat de gemeente wordt weggerukt van deze aarde? Zoals broeder L.E. Mosuli dat zo mooi zegt, when we go up, they go down. Dus met andere woorden, als wij weggerukt worden van deze aarde, dan wordt die onzichtbare wereld, die wezens die daar zijn, worden op aarde gegooid. En wee de mensen die dan er zijn. Want dan krijg je dingen waar men geen rekening mee houdt op dit moment. Je krijgt te maken met mensen, of laat ik het zo zeggen, wezens, die zeggen van, je denkt dat de Bijbel waar is? Ik was erbij. Ik weet precies hoe het in elkaar zit. Dus wat er staat, dat is een verdraaiing van feiten. Zo'n verleiding komt er over deze wereld. Maar in die wereld, om zo maar te zeggen, die onzichtbare wereld, daar bent u al geplaatst. Daar ligt de geestelijke zegen. Want wat zegt vers 4? Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Nou, als je daar eens over na gaat denken. Voor de grondlegging der wereld. Dan moet je dus, in het gemeenteblad heb ik ook iets geschreven over Genesis 1 vers 1, over het allereerste woord. Maar je moet over het allereerste woord, daar moet je over nadenken. In den beginnen. Toen had hij u al op het oog. Daar gaat het je duizelen, daar kun je gewoon niet begrijpen, niet voorstellen wat dat is. Dat hij toen op dat moment, toen het eerste woord, om zo maar te zeggen, gezegd werd, dat hij al wist wie u was, dat u een keuze zou maken voor de Heer Jezus Christus. Hij heeft u toen al uitverkoren. Met wat voor bedoeling? Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Want ik heb gezegd, u bent heilig. Maar dat is ook de bedoeling om heilig te zijn in uw wandel. Afgezonderd van de wereld, toegewijd aan de Heere Jezus. En onberispelijk. Kun je je niet eens voorstellen? Onberispelijk, wij zondige mensen? Onberispelijk? Voor alle duidelijkheid, dat is niet omdat wij zo best zijn. Maar dat is om wat Hij, de Heere Jezus Christus, heeft gedaan. Omdat u gelooft in de persoon van de Heere Jezus Christus, ziet God de Vader u aan als onberispelijk, heilig. Wij leven vaak als christen als armoedzaaiers. Niet dat we er geweldig zeggen, want kijk mij hoe geweldig ik ben. In alle nederigheid mogen we zeggen van, dat heeft Hij aan ons gegeven. Dat is dus de eerste zegening, om zo maar te zeggen, van al die zegeningen die er zijn. Uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Vers 5. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen. Door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Het woord uitverkoren, dat heb ik al genoemd, hè? Dat is het Griekse woord elexato, uitgekozen. En dat staat ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Maar we behoren God altijd te danken voor u. Door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis. In heiliging van de geest en geloof van de waarheid. Hij heeft ons tot zonen aangenomen. Je mag ook het woord adoptie daarvoor gebruiken. Hij heeft ons geadopteerd. Hij heeft ons aangenomen. Misschien goed om mij hier nog even bij te lezen wat staat in Johannes 17. Vers 24. De vorige keer dat broeder Wim Switzer sprak, hier, toen had hij het over, we spraken ook over Johannes 17. Laten we maar even lezen vanaf vers 20. Er staat, en ik bid niet alleen voor deze, dus dit is het gebed wat de Heer Jezus uitspreekt, vlak voordat hij gevangen wordt genomen. Hè. Spreekt het uit tot zijn vader. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat ze allen één zijn, gelijk gij vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, dat ze volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. Dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Wij waren uitverkoren voor de grondlegging der wereld. De Heer Jezus werd lief gehad door de Vader voor de grondlegging van de wereld. Maar let vooral op wat er staat. Hè? Daar staat, ik wil. En dat staat helemaal niet zo vaak in de Bijbel. Ik wil. Wat wil de Heer Jezus? Wat was er in zijn hart? Als je bedenkt dat hij vlak daarna gevangen werd genomen. Het verschrikkelijke lijden moest ondergaan. De dood aan het kruis. Het verlaten zijn 3 uur van zijn vader. Wat leefde er in het hart van de Heere Jezus op dat moment? Er staat, ik wil dat gij, dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Op het moment dat wij worden weggerukt van deze aarde. En we voor altijd bij hem zullen zijn. Zullen wij zijn heerlijkheid mogen zien. En zullen we voor altijd bij hem zijn. Want dat is wat de Heere Jezus wil. En zou de Vader niet luisteren naar de stem van zijn Zoon? Als hij dit vraagt, dan gaat het gebeuren. Wij zijn tot het zoonschap voor zichzelf bestemd. Het is de wil van de Vader. En de Zoon is ook een erfgenaam. Hè? We zijn erfgenaam van alle dingen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Vandaar ook dat alle eer toekomt aan God de Vader. Aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Want er staat in vers 6, het laatste waar we even bij stilstaan. Staat tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Want toen we in Efeze waren, toen kwam de gids, en dit is eigenlijk dat plein wat ligt voor dat grote theater, die arena, zei van, kijk eens wat hier staat. Er staat een I, er staat een X, daar staat een rondje met een streepje en een I en een soort sigma. Maar daar staat Jezus Christus, Jezus Christus, Theos, Uos, Soter. Dus even in het Nederlands vertaald, Jezus Christus, dus, de Vader, de Zoon van de Vader, de Verlosser. Dus om even aan te geven, van in Efeze zijn er duidelijk gelovigen geweest. Het was niet, want het is nu een museumstad, dus daar woonde niemand meer. We hebben dat ook gelezen in het boek Openbaring, van als ze de eerste liefde hadden verlaten, ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen, dat is letterlijk gebeurd. De kandelaar is weggenomen, er woont niemand meer. Maar wel kunnen getuigen zijn van dat ze daar geleefd hebben. Je zou zeggen, van hoe is het met uw getuigenis? Is het enige wat straks nog zichtbaar is van u, iets in steen? Dat is toch niet de bedoeling? Nee, onze toekomst is natuurlijk geweldig. We hebben het gezien en we zijn uitverkorend voor de grondlegging der wereld. En wat mogen we doen? Laten we dat als laatste gelezen, dat staat in hoofdstuk 2, vers 7 tot 10. Er staat om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Eigenlijk zijn we dan al bij het tweede stukje van de Efezebrief. Na het zitten komt het wandelen. En zo bijzonder dat er staat, die God tevoren bereid heeft. Het gaat er helemaal terug naar datgene wat al in het allereerste begin er ooit geweest is. Toen was het allemaal bekend. Is dat niet wonderlijk? Dat we daarin mogen leven. Dat is onze wandel met de Heere Jezus Christus. In deze wereld, nou, die op de rand van de afgrond staat, om zo maar te zeggen. Maar wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. Wij zullen hem zien zoals hij is. Hij wil dat, de persoon van de Heer Jezus. Dat we daar mogen zijn waar Hij is, opdat we zijn heerlijkheid mogen zien. Amen.